Gemeente, de schriftlezing vindt u vanmorgen in het boek Nehemia. En daarvan het eerste hoofdstuk. We lezen vanmorgen Nehemia 1. En in Nehemia 1, daar lezen we Gods heilig en onfeilbaar woord als volgt. De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hagalja. En het geschiedde in de maand Gisleu, in het 20e jaar, als ik te Susan in het paleis was. Zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda. En ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis en naar Jeruzalem. En zij zeiden tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende. En bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zeide, och Heere, God des hemels, gij grote en vreselijke God die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Laat toch uw oor opmerkende en uw ogen open zijn om te horen naar het gebed uw knechts, dat ik heden voor uw aangezicht bid, dag en nacht, voor de kinderen Israëls, uw knechten. En ik doe belijdenis over de zonden der kinderen Israëls, die wij tegen u gezondigd hebben. Ook ik en mijn vaders huis, wij hebben gezondigd. Wij hebben het ganselijk tegen u verdorven. En wij hebben niet gehouden de geboden, nog de inzettingen, nog de rechten die gij uw knecht Mozes geboden hebt. Gedenk toch des woords dat gij uw knecht Mozes geboden hebt. Zeggende, gij lieden zult overtreden. Ik zal u onder de volken verstrooien. Gij zult u tot mij bekeren en mijn geboden houden en die doen, al waren uw verdrevenen aan het einde des hemels. Ik zal hen vandaar verzamelen en zal hen brengen tot de plaats die ik verkoren heb, om mijn naam al daar te doen wonen. Zij zijn toch uw knechten en uw volk dat gij verlost hebt door uw grote kracht en door uw sterke hand. O Heere, laat toch uw oor opmerkende zijn op het gebed uw knechts en op het gebed uw knechten die lust hebben uw naam te vrezen. En doe het toch, uw knecht heden wel gelukken en geef hem barmhartigheid voor het aangezicht deze mans. Ik nu was des konings schenker. Tot zover onze schriftlezing. Gemeente, de tekst voor de prediking, het tekstgedeelte, vindt u in Nehemia 1 en daarvan de versen 1 tot en met 5, de eerste 5 versen die we nogmaals samen lezen. De geschiedenissen van Nehemia, zoon van Hagalja, en het geschiedde in de maand Gisleu in het 20e jaar als ik te Susan in het paleis was. Zo kwam Hanani, een van mijn broederen, hij en sommige mannen uit Juda. En ik vraagde hun naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis en naar Jeruzalem. En zij zeiden tot mij, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En het geschiedde als ik deze woorden hoorde, Zo zat ik neder en weende. En bedreef rouw enige dagen en ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. En ik zeide, och Heere God des hemels, gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, dien die hem liefhebben en zijn geboden houden. Tot zover deze eerste versen uit het boek Nehemia. En we staan stil, gemeente, met de hulp des Heren, in de eerste plaats bij de tijd van Nehemia. In de tweede plaats bij de nood van Nehemia. En in de derde plaats bij de God van Nehemia. De tijd van Nehemia, in welke periode leefde hij, wat gebeurde er allemaal? De nood van Nehemia en de God van Nehemia. Gemeente, we beginnen vanmorgen met een prekenserie over het Bijbelboek Nehemia. En tot mijn schaamte moet ik bekennen dat ik in de 20 jaar dat ik het woord mag verkondigen nog nooit uit dit Bijbelboek gepreekt heb. Toen ik in februari van dit jaar een lezing moest houden op een Bijbelstudieconferentie over Nehemia 5, werd ik tijdens de voorbereiding geraakt door de inhoud van dit Bijbelboek. Ik ontdekte dat dit tamelijk onbekende Bijbelboek heel actueel is en ons aanspoort om na te denken over praktische zaken in het leven van een christen. Hoe staat het ervoor met ons gebedsleven? Hoe kunnen wij bouwen aan de muren van de kerk? Beseffen we voldoende dat de vijand nooit slaapt? Van wie is ons geld en goed? En voor wie is het bestemd? Hoe functioneren de wet en het verbond in ons leven met de Heere? En hoe kunnen we de rustdag heiligen? Zomaar wat vragen, gemeente, die het boek Nehemia en de prediking daarover kan oproepen. En het zijn onderwerpen die je kunt doortrekken naar je eigen hart, maar die ook betrekking hebben op de plaats die u inneemt in de kerk en de maatschappij. Het leven van Nehemia kan getypeerd worden als een biddende bouwer. En het is mijn hartelijke wens en bede dat we allen van jong tot oud door Gods genade ook zo'n biddende bouwer mogen zijn of worden. Voordat we ingaan op de tijd van Nehemia, eerst iets over de persoon zelf. En eigenlijk staat er niet zoveel over Nehemia vermeld. Hij leeft zo'n 450 jaar voor de geboorte van Christus. En zijn naam heeft een prachtige betekenis, namelijk God troost. Of God heeft getroost. En dat is een prachtige betekenis, omdat de Heere Nehemia, maar ook zijn tijdgenoot Ezra, gebruikt om het volk Israël in een moeilijke tijd te troosten. Dit Bijbelboek, en laat ik dat maar aan het begin alvast zeggen, laat zien dat de Heere zijn volk niet in de steek laat, hoewel ze dat 1000 maal verdiend hebben. Nehemia is een van de grote leiders uit de Bijbel. God gebruikte hem om Israël te leiden bij de herbouw van de muren van Jeruzalem. Maar ook bij het reorganiseren van het sociale en economische leven daar. Uit zijn naam blijkt dat Nehemia gelovige ouders moet hebben gehad. Zijn vader heet Hagalja. Wat kan betekenen wacht op de Heer. Ook een naam met zo'n mooie betekenis. Wacht op de Heer. En in vers 2 wordt een broer van Nehemia genoemd. Hanani. En die naam betekent God is mij genadig. Nehemia is dus afkomstig uit een vrome Joodse familie. Maar die familie die leeft niet in Israël. Jongens en meisjes, die familie die leeft in Babel. 1500 kilometer verwijderd van Jeruzalem. De grootouders van Nehemia waren waarschijnlijk in gevangenschap gevoerd door de Babyloniërs. Weggevoerd. En Jeruzalem en de tempel werden verwoest in het jaar 586 voor Christus. Een inktzwarte dag voor alle Israëlieten. En de ballingschap duurde, zoals Jeremia voorzag, 70 jaar of langer. En u weet misschien wel dat daarna verschillende groepen Joden terugkeerden naar hun eigen land. Rond 535 voor Christus gaf keizer Cyrus, of Cyrus van Perzië, het huidige Iran, al toestemming aan de eerste groep om onder leiding van Zerubabel terug te keren. En zo'n 50.000 Joden gingen terug volgens Ezra 2. En bijna een eeuw later, in 458, volgden er nog twee groepen. De priester Ezra gaat ten tijde van keizer Artaxerxes terug met zo'n 2000 man om het godsdienstige leven te herstellen. En dan een jaar of 15 later volgt Nehemia, die dan teruggaat om de stadsmuren van Jeruzalem te herstellen. Als we nu denken aan hoeveel Joden er in Babel waren, is het aantal wat teruggaat maar heel klein. Want niet alle Joden wilden terug. Ze hadden het daar prima in Babel. Velen waren daar geboren en opgegroeid. Ook Nehemia. Nehemia die gaat bidden voor de nood van Jeruzalem. Die was daar nog nooit geweest. Hij had er wel over gehoord vanuit de overlevering en van mensen die daar kwamen. En we hebben gelezen dat hij hoort van zijn broer hoe het daar is in Jeruzalem. Maar zelf was hij er nog nooit geweest. Ja, ook uit de familie van Nehemia was er in de eerste instantie niemand die gebruik maakte van de door Cyrus of Cyrus toegestane terugkeer van de Joden naar hun vaderland. Dat betekent dat Nehemia opgroeit in een heidense omgeving. Hij krijgt daar zelfs een belangrijke positie aan het hof van de Perzische keizer. Jongens en meisjes, weten jullie welk beroep Nehemia had? We hebben het gelezen aan het slot van Nehemia 1. Daar schrijft Nehemia door de leiding van de Heilige Geest in zijn dagboek. Want dit Bijbelboek, dat is een soort dagboek. Er staan ook nog wel wat andere hoofdstukken in, maar misschien heb jij ook wel een dagboek waarin je dingen schrijft. Nehemia schrijft aan het eind van het eerste hoofdstuk: ik nu was des konings schenker. En wat was dat voor iemand, een schenker? Nou, dat was niet zomaar een kelner waar je een biertje kon bestellen. Nee, het was een van de hoogste ereambten aan het hof. Misschien wel vergelijkbaar met onze minister-president Rutte. De schenker hoorde bij de lijfwacht. Hij fungeerde als een vertrouweling en een persoonlijk adviseur van de vorst. En in de Perzische hoofdstad Susan moest hij in het paleis zorgen dat de koning geen vergiftigde wijn te drinken kreeg. Van alles wat hij de koning aan drinken voorzette, moest hij zelf eerst een slokje nemen. Want stel je voor dat er iemand zou zijn die de koning om het leven wilde brengen. Dat mocht niet gebeuren. Vandaar dat die schenker moest zorgen dat het drinken goed was. Het was dus een heel belangrijk beroep, maar ook een gevaarlijk beroep. Maar stel je voor dat er toch iemand was die gif in die beker had gedaan en die schenker die nam een slokje, dan stierf hij wel als eerste. En werd de keizer gespaard. Maar gemeente, er is nog een ander risico dat deze verantwoordelijke baan voor Nehemia meebrengt. Want uit het boek Esther weten we hoe het er bij de feesten in het koninklijk paleis te Susan aan toe ging. Ze werden gekenmerkt, die feesten, door uitbundigheid en losbandigheid. Er werd vol op wijn gedronken, met alle gevolgen van dien. En Nehemia, die moest als schenker ook bij die feesten aanwezig zijn. En als de koning het zoveelste glas wijn voor zich had, moest hij dat ook proeven. Gemeente, dat roept gelijk al een vraag op, een actuele vraag. Mag je werken en ook wonen in zo'n heidense omgeving, waar met God en zijn gebod geen rekening gehouden wordt? Hoe heeft Nehemia dat vol kunnen houden? Had hij niet beter kunnen bedanken voor die baan en met zijn broer mee kunnen gaan, die al eerder naar Juda of Judea was afgereisd? Ik hoor sommigen denken: dominee, we hebben toch in deze wereld onze taak en roeping. We moeten ons toch niet opsluiten in een klooster of zo. Het is toch in de wereld, maar niet van de wereld. Jazeker. Maar de invloed van een niet-christelijke woon- en werkomgeving is groter op ons dan we denken. En daar hebben we voor te waken. Hoeveel gezinnen zijn er al niet vervreemd van God en zijn dienst omdat ze verhuisden naar een omgeving waar geen kerkelijke gemeente te vinden was. En ik zeg het wel eens tegen jongeren die een plekje zoeken om te wonen: kijk nu goed of je daar ook naar de kerk kunt. Dat is belangrijk. Want je kunt in een omgeving terechtkomen waar dat helemaal niet te vinden is. Hoeveel mensen zijn er al niet afgeweken van de waarheid omdat ze alleen maar dachten aan hun maatschappelijke positie en niet aan hun geestelijk welzijn. O zeker, daar zijn situaties waardoor je moet vanuit het bedrijf naar een omgeving om daar te werken voor een bepaalde periode. Maar jonge vrienden, let erop waar je gaat werken en wees vooral duidelijk in waar je wel of niet aan wilt meedoen. Nee, Gods kinderen hoeven hoge en moeilijke posities niet bij voorbaat te vermijden. Obadja, en misschien dacht iemand daar wel aan, was hofmeester aan het paleis van de goddeloze Achab. En heeft daar veel mogen betekenen voor de profeten die hij verborgen had. En Daniël, die had ook een belangrijke positie aan het hof van Nebukadnezar. Maar we weten hoe. Hij boog niet. Hij gaf niet toe aan de verleidingen. De Heere die hield hem staande. Gemeente, de Heere die vraagt van ons niet dat we wereldvreemde mensen worden die weglopen voor een verantwoordelijke positie. De belangrijkste vraag is of ik zelf zo graag ergens wil werken, of dat God mij daar ook hebben wil. Verschillende jonge mensen die hebben een baan gevonden. Ze zijn geslaagd, prachtig. Maar heb je dat nu ook in het gebed aan de Heere voorgelegd? Heere, is dat nu de weg? Of wilt u me de weg wijzen? Wilt u me een baan geven waarin ik uiteindelijk u ook kan dienen? Mag ik daar dienstbaar zijn op de plaats die u me wijst? Want gemeente, dan houden we het vol en dan kunnen we ook tot zegen zijn voor anderen. Nehemia die heeft zich kennelijk op zijn plaats gevoeld in het paleis te Susan. En als ik zo zijn gebed hoor en verder oplees in dit Bijbelboek, dan kan het toch niet waar zijn dat Nehemia met alles heeft meegedaan in dat koninklijke paleis, die heidense omgeving. Ik kan me zo voorstellen dat Nehemia daar duidelijk in geweest is. Dat heeft aangegeven, zich daar niet voor heeft geschaamd. Nee, we lezen nergens hoe hij dat hofleven, dat heidense hofleven, ervaren heeft. Nehemia, hij moet begaafd en betrouwbaar zijn geweest. Hij heeft zich goed aangepast aan die Babylonische omgeving. Anders had hij nooit zo'n vertrouwenspositie kunnen krijgen als schenker. Gemeente, dat Nehemia zelf in Babel bleef, dat was niet omdat hij zich in de ballingschap echt thuis voelde. Want Nehemia is vol op Jood gebleven. Hij had dezelfde liefde voor de wet van Mozes en dezelfde geloofsijver als Ezra, met wie hij later zou samenwerken. Misschien bond zijn baan hem aan Babel. Maar zijn hoge positie belemmerde hem niet om met grote belangstelling het wel en wee van zijn volk te volgen. Niet het minst dacht hij daarbij aan de Joden die nog niet zo lang geleden onder Ezra waren teruggegaan naar hun vaderland. Wat in Judea gebeurde, dat lag hem na aan het hart. Gemeente, misschien kunnen we het zo zeggen, de paleizen van Babel, die konden hem de bouwvallen van Jeruzalem niet doen vergeten. Dat was zijn land. Daar wilde de Heere wonen onder het volk. En als Nehemia in de maand Gisleu, dat is de 9e maand, naar onze maanden omgerekend ergens in november, december, in het 20e jaar, zo lezen we in ons tekstgedeelte, dat is het 20e regeringsjaar van Artaxerxes. Als hij in het paleis te Susan is, dan krijgt hij bezoek. Bezoek van zijn broer Hanani. Hanani komt met een paar vrienden uit Juda of Judea. Deze broer van Nehemia is naar Jeruzalem gegaan. Hoe lang geleden weten we niet. En komt nu weer terug in Babel om verslag uit te brengen. Dat is een hele reis geweest, gemeente. Sommigen gaan in de komende periode ook grote reizen maken. 1000 kilometer naar Frankrijk bijvoorbeeld, of nog verder. Hier praten we over 1500 kilometer. En dat niet per vliegtuig of zo, of niet per auto, maar misschien wel te voet of te paard met rijdieren. Dat moet een bijzondere ontmoeting geweest zijn. Ik kan het me zo voorstellen, op een zeker moment krijgt Nehemia, die belangrijke man aan het hof, te horen: daar is iemand voor u. En ja, zo iemand mocht ook niet zomaar binnenkomen, maar op een zeker moment staat daar Hanani voor hem, zijn broer. En dat moet een vreugdevolle ontmoeting zijn geweest, om elkaar weer te zien, misschien wel na jaren. Maar gemeente, weet u wat nu zo opvallend is? We lezen in dat dagboek van Nehemia niet dat hij dan gaat vragen: hoe is het met je? Gaat het allemaal goed met je? Nee, de vraag die we lezen is dat Nehemia vraagt naar de Joden en de stad Jeruzalem. En daaruit blijkt hoezeer hij betrokken is op zijn volk. Hoe gaat het daarmee? De liefde tot zijn volk brandt in zijn hart. Gemeente, kennen we ook iets van die hartelijke liefde? Dat bedoel ik niet zozeer voor het Joodse volk, dat bijzondere volk, dat ook, maar denk ook aan liefde voor de kerk. Liefde voor de dienst van God, liefde voor het koninkrijk van God. Leeft u ook mee met de gemeente, met het werk van zending en evangelisatie? Hoe is het? We horen het hem vragen. Ik vraagde naar de Joden die ontkomen waren, die overgebleven waren van de gevangenis en naar Jeruzalem. En gemeente, het antwoord op de vraag in de tijd van Nehemia is aangrijpend. We lezen het in vers 3. En zij zeiden tot mij, Hanani en zijn vrienden, de overgeblevenen die van de gevangenis al daar in het landschap zijn overgebleven, zijn in grote ellende en in versmaadheid. En Jeruzalems muur is verscheurd en haar poorten zijn met vuur verbrand. En dan moeten we even opletten hoe Hanani het zegt. Neem aan dat hij de woordvoerder was. De teruggekeerden worden overgeblevenen genoemd. En het land vloeiende van melk en honing wordt aangeduid met de benaming landschap. Het teken de grote nood en diepe ellende. Het volk wordt uitgelachen en bespot. Tientallen jaren geleden kwam men terug uit de ballingschap, maar het opbouwwerk komt niet van de grond. De muur en de poorten van Jeruzalem liggen nog steeds verwoest. Dat is het allerergste. Ongeveer 13 jaar geleden had Ezra toestemming gekregen van de koning om naar Jeruzalem terug te keren. En hij had veel mogen doen voor het geestelijk herstel van Israël. Maar zijn pogingen om de muur, om de stad te herbouwen, zijn mislukt. Regum, de kanselier, heeft verdachtmakende brieven geschreven aan de koning. En deze had toen de herstelwerkzaamheden aan de muur onmiddellijk stilgelegd. We kunnen dat lezen in Esdra 4. Alles ligt nog in puin. Gemeente, we kunnen het vergelijken met delen van Syrië naar het vertrek van IS. Af en toe zie je wel eens van die beelden en dan denk je van wat moet dat worden? alles kapot geschoten, kapot gemaakt. Alles ligt in puin. Gemeente, dit bericht. Deze nood van Jeruzalem hoort Nehemia niet gelaten aan. Zoals wij soms verschrikkelijke berichten gelaten kunnen aanhoren. Zo van ja, het is ver van mijn bed. Kan er toch niks aan veranderen, dat gebeurt nu eenmaal. Nee, dat is niet bij Nehemia, het grijpt hem aan. De nood van Jeruzalem is de nood van Nehemia. Dan zijn we bij ons tweede punt. Na de tijd van Nehemia horen we over de nood van Nehemia. Die nood die wordt zichtbaar en hoorbaar. Op Oosterse wijze zit hij een paar dagen huilend op de grond. We lezen het in vers 4. En het geschiedde, als ik deze woorden hoorde, zo zat ik neder en weende. En bedreef rouw enige dagen. En ik was vastende en biddende voor het aangezicht van de God des hemels. Dagenlang bedrijf Nehemia rouw. En als we het volgende hoofdstuk lezen, dan blijkt dat wel 3 tot 4 maanden te zijn. Het lijkt wel alsof er iemand gestorven is. Nehemia die denkt niet, goed dat ik ver weg in Babel aan het hof zit en het daar goed heb. Jammer voor Israël. Voor Jeruzalem, maar ik kan er ook niets aan doen. Nee, de nood is hem op het hart gebonden. En gemeente, deze reactie die heeft een geestelijke achtergrond. Dat begrijpt u wel. Jeruzalem was ooit de woonplaats van de Here, waar hij wilde wonen te midden van een zondig volk. Daar stroomde het verzoenende bloed dat heen wees naar het ene en enige offer voor onze zonden, de Heer Jezus Christus. Bovendien de muur van de stad is in de schrift een verwijzing naar Gods bescherming om zijn volk. Als een vurige muur binnen de veilige ring van zijn geboden. Nehemia beseft, hier is Gods eer mee gemoeid. Gemeente, we kunnen denken, het gaat toch om de tempel. En die muren en die poorten, zijn die nu wel zo belangrijk? Nehemia, moet je daar nu rouw over bedrijven? Maar gemeente, we moeten wel beseffen, het gaat niet alleen over die bijzondere stad waar de Heere wilde wonen en tronen. Maar die muren zijn ook nodig voor de veiligheid en de rust van de inwoners. Muren maken ook scheiding. Scheiding die God bevolen had tussen zijn volk en de heidenvolkeren. Bij de teruggekeerden wordt die scheiding gemist. En ieder kan in Jeruzalem wonen. De vermenging van de dienst van God met die van de heidenen is een groot gevaar. Er zijn geen muren. Al het verkeerde kan zo binnenkomen. Er zijn geen poorten. In de oudheid had een poort een belangrijke functie. Daar zaten de oudsten in die rechtspraken. Begrijpt u de ellende staat waarin het volk verkeert. Wat er is in Jeruzalem, in Judea. Er is niemand die de vijand tegenhoudt. Want de muren zijn er niet. Maar er wordt ook geen recht en gerechtigheid beoefend. Geen recht gesproken. De wet van God wordt niet gehandhaafd. Gemeente, de kerk is niet in de plaats van Israël gekomen. Maar heeft de kerk in onze dagen niet veel weg van een stad die onder vuur ligt? Heeft de stormram van de secularisatie niet grote bressen geslagen in de muren van onze kerken, van onze gemeenten? En dringt de moderne tijdgeest niet op allerlei manieren binnen? Christelijke normen en waarden staan op de tocht. Door alles wat ook via de moderne media de mensen bereikt. En we zien het om ons heen. Hoe het gezag van Gods woord tanende is. Het is niet meer zo, zegt de Heer, maar zo... Zo denken wij het, zo vinden wij het. Zijn de muren en de poorten ook niet beschadigd? Wat moet je doen als de zaken er zo voor staan? Als we om ons heen zien. Ja, sommige mensen die zijn geneigd de ogen te sluiten en vinden dat het allemaal wel meevalt en goed komt. En anderen zoeken de oplossing meer in het ontwikkelen van actiemodellen of het benoemen van werkgroepen om zo het kerkelijke leven weer wat te restaureren. Maar wat doet Nehemia nu in deze nood? Daar kunnen we veel van leren, gemeente. Van die biddende bouwer. Hij maakt een plan de campagne. En gaat ook aan de slag. Maar daarmee begint hij niet. Hij steekt niet eerst de handen uit de mouwen, maar vouwt de handen in het gebed. Nehemia die werpt zich neer voor de troon der genade en roept zijn God indringend aan. Niet zomaar even, nee, hij bidt dagen achtereen. Gemeente, laten we ons gebedsleven er even naast leggen. Naast dat van Nehemia. Als je dat gebed van hem hoort, dan word je toch beschaamd, of niet? Ik wel. Hoeveel tijd per dag maken wij vrij voor de verborgen omgang met God? Wat zeg je? Je bent zo druk met je baan, met je bedrijf. Je moet nog zoveel doen. Dat moest Nehemia ook. En toch zocht hij het aangezicht van de Heere in het gebed. Wat zeg je? Er is geen nood. Zoals bij Nehemia. Maar let dan toch eens op de situatie van ons land en ons volk. Kijk eens om je heen. Kijk naar jezelf. Misschien is dat de nood wel. Dat er geen nood is. Dat de nood niet gezien wordt. Waarin ons volk, onze samenleving verkeert zonder God en gebod. Ik las een keer bij iemand het gebedsleven van veel christenen. Is net zo plat als een leeggelopen fietsband. Ze komen niet verder dan even bidden rond het eten en voor het slapen gaan. Iemand zegt, zo is het bij mij. Wat erg. Je durft er niet voor uit te komen. Wat hebben we de werking van de Heilige Geest nodig? Want die Geest leert bidden. Wat erg als het gebed geen levende werkelijkheid is. Het gebed is de ademtocht der ziel. En er is geen machtiger wapen dan dat van het gebed. Een krachtig gebed, schrijft Jacobus in zijn brief. Een krachtig gebed van de rechtvaardige vermag veel. Het bidden van Nehemia gaat samen met vasten. Dat komen we in de Bijbel vaker tegen. Vasten en bidden. Wat is vasten? Jongens en meisjes, vasten dat is niet eten, niet drinken, je onthouden van bepaalde dingen. De reformatie heeft ermee afgerekend omdat men in de Rooms-Katholieke Kerk het vasten als verdienstelijk werk zag. Maar dat neemt de waarde van het goede vasten niet weg. Vasten, je bepaalde dingen ontzeggen. En dat hoeft niet alleen eten en drinken te zijn, maar bepaalde dingen niet doen die je anders wel zou doen. Tijd nemen. Je concentreren. Vasten, dat is ook een teken van ootmoed. En het kan je concentratie bevorderen en door de werking van de Heilige Geest het gebedsleven verdiepen. Bidden en vasten, kennen we er iets van. O, de nood drijft Nehemia uit tot zijn God. En dat is het laatste waar we vanmorgen bij stilstaan. De God van Nehemia. Ja, Nehemia gaat bidden. En hij zegt ook zo heel treffend dat hij vastende en biddende was voor het aangezicht van de God des hemels. Gemeente, we kunnen van dit eerste gebed, en we komen 9 gebeden van Nehemia tegen, vandaar dat hij ook de biddende bouwer genoemd wordt. We kunnen van dit eerste gebed, als ook van de andere gebeden, veel leren. We letten nu allereerst op de aanhef en zo de Heer het geeft volgende week, dan willen we de verdere inhoud van dit gebed bezien en bepreken. In de aanhef van zijn gebed beleidt Nehemia zo duidelijk wie zijn God is. Daarom heb ik dat derde punt genoemd. De God van Nehemia. En ik zeide, och Heere, God des hemels. Dat eerste woordje, och. Dat ligt bij velen voor in de mond. Als we horen van grote rampen. Oorlogen of hongersnoden. Of als we denken aan die jongens in die grot. Die daar al verschillende dagen zitten. En die er moeilijk uit kunnen komen. Dan zeggen we, ach, dat is toch erg. Als we te maken krijgen met zorgen dichtbij of ver weg. Als we zien hoe in ons eigen land steeds minder met God en zijn geboden rekening wordt gehouden, kunnen we zeggen, och, dat gaat niet goed. Maar gemeente, verder dan deze woorden, komt het vaak niet, of wel? We kunnen immers toch niets aan de situatie veranderen. Maar Nehemia leert ons meer zeggen dan alleen maar och. Het woordje och geeft een dringend verzoek aan. Vaak in situaties van leven en dood. Nee, bij hem liggen de woorden niet voor in de mond. Zoals bij ons mensen van nature. Maar door de werking van de Heilige Geest komen ze uit zijn hart. De nood dringt. En daarom is het ook een hartelijke bede, een kriedekeur, een hartekreet. En de Heere geven dat we mogen meebidden met Nehemia, leren bidden voor het eerst of opnieuw. Och Heere, ziet u, hij gebruikt de verbondsnaam. Kinderen, dat is Heere met hoofdletters. Jaweh, je weet wel wat het betekent. De ik zal zijn die ik zijn zal. De getrouwe, die doet wat hij zegt, die vervult wat hij belooft. God des hemels. Eigenlijk kunnen we bij iedere woord uitvoerig stilstaan, Heere. God des hemels. Nehemia die spreekt vaker de Heere zo aan. God des hemels. Hij is de God die woont in de hemel. Gij grote en vreselijke. En er wordt met vreselijke ontzagwekkende bedoeld. Gij grote en vreselijke God, die het verbond en de goede tierenheid houdt, die hem liefhebben en zijn geboden onderhouden. Gemeente Nehemia begint zijn smeekgebed, waar aan zijn kant niets dan schuld overblijft. We horen daar verder nog over. Nehemia begint zijn smeekgebed met Gods heerlijke naam. De naam Yahweh. Deze Heer is de God des hemels. Laten we daar niet gering over denken als we daar iets van beseffen. O, dan moet heilige eerbied en diep ontzag ons vervullen. Dat wordt geleerd op de leerschool van de Heilige Geest. De catechisme zegt dat we onze nood en ellendigheid recht en grondig moeten kennen, opdat we in de rechte gestalte tot God zouden naderen. Kijk, dat gebeurt hier. Die uitdrukking God des hemels wijst op een diep besef van Gods macht en majesteit. Die God des hemels heeft Nehemia leren kennen. Voor hem heeft hij leren buigen. U ook. Jij ook al. In diep ontzag. Vervuld met heilige eerbied. Je zonden voor hem beleden. Hem gesmeekt om genade. Die er is door dat volbrachte middelaarswerk van de Heer Jezus Christus. Nehemia beleidt in de aanhef van zijn gebed de heerlijke deugden van zijn God. Hij begint niet met zichzelf. Nee, hij begint met Gods deugden. De Heere is de grote God die woont in de hemel en die alle dingen gemaakt heeft. Maar hij is ook de trouwe God, de God van het verbond, die nooit laat varen wat zijn hand begon. Geliefd, en dat moeten we tijdens ons bidden beseffen. Meer en meer. Hiskia deed dat ook toen hij de brieven van de vijand in de tempel uitspreidde voor Gods aangezicht. O Heere der Heerscharen, bad Hiskia toen. Gij God van Israël die woont tussen de cherubs. Kijk, als we zo groot van God denken en hem aanspreken, wat komen de dingen dan in een ander perspectief te staan? Ik bedoel, als we gaan beseffen wie God is, hoe machtig en trouw hij is voor mensen die niets verdiend hebben, die niets waardig zijn, die ontrouw zijn, die onmachtig zijn. Als we gaan beseffen wie God is, mogen we onze nood aan hem bekend maken. Dan weten we dat voor hem geen ding onmogelijk is. En dan worden onze problemen een stuk kleiner in onze ogen. Nee, ja, in werkelijkheid misschien even groot of nog groter. Maar als we nu zo groot en zo heerlijk van God mogen denken, worden dan de dingen van beneden niet veel kleiner, niet veel geringer. Gemeente, bidden we al mee met Nehemia. God troost. En daar wil hij deze man voor gebruiken. Nehemia is zelf getroost. Kende die enige troost in leven en sterven. Hoewel de Heer Jezus nog geboren moest worden. Bidden we al mee met Nehemia. Om Christus wil. Is God een God die hoort. En verhoort. Uit genade. Amen. Gemeente, zingen we van Psalm 51, het negende vers. Psalm 51. Daarvan het negende vers. Gods offers zijn een gans verbroken geest, door schuldbesef getroffen en verslagen. Het negende vers van Psalm 51. Thank you.
Lord.